morgen voor diegene waar denk ik het nog niet persoonlijk heb gezegd, fijn dat jullie weer mogen zien. We lezen vanmorgen uit Daniël. Dus mocht je mee willen lezen, ga pas op zoek naar Daniël 7. De meesten van ons kennen Daniël misschien wel als degene die dromen uitlegt. Aan het hof van Nebukadnezar, ook zijn carrière begonnen, waarin hij zowel de droom moest vertellen, omdat de koning weigerde dat zelf te doen, en Daniël ook nog eens uitleg moest geven aan de droom. Nou, Daniël is een wijs man en zei, dat kan ik niet. Er is een reden dat kan en dat is onze God. En zo legde hij voor Nebukadnezar de droom uit met dat grote gouden hoofd. De zilveren borstkas met zilveren armen. Bronzen vuist met lendenen, ijzeren benen en lemen en ijzeren voeten. En Daniël was toen nog maar, schatten we, een jaar of 20 jong. En waar we vanmorgen naar gaan luisteren. Is als Daniël ongeveer 50 jaar ouder is, zo rond zijn 70ste jaar. En dan overkomt hem zelf een droom. En die gaan we lezen. Ik lees hem voor. Uit Daniël 7, de eerste 14 versen. In het eerste jaar van koning Belshazzar van Babylonië had Daniël een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. En hij schreef die droom op en zijn geslacht begon aldus. Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet, als een mens, en ook het hart van een mens kreeg. Toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer, en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik een ander dier. Het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug en het had ook vier koppen en dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vratte en vermaalde alles en wat overbleef vertrapte hij met zijn poten. Verschilde van alle dieren die ervoor verschenen waren. En het had 10 horens. Toen ik naar de horens keek, zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere opkwam. 3 van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik zag dat de tronen werden neergezet. En dat er een oude wijze plaats nam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuiver wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen uit laaiend vuur. De rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem. 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood, vanwege de grootspraak van de horen. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van leven vergund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam, die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze, en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. zover het visioen van Daniël uit het woord van God. En laat ik dan gelijk maar mijn hoofdgedachte, de centrale gedachte prijsgeven die ik naar aanleiding van dit gedeelte vond. En dat is, wat er ook gebeurt, het loopt de Heer niet uit de hand. We dromen allemaal. En dan ken ik de reactie van mensen, nou ik droom nooit. Die zijn er, die beweren dat, maar goed, mensen die dat beter weten zeggen, iedereen droomt. En soms dromen we fijne dingen, mooie dingen, dromen we ook letterlijk ergens van, 's nachts. Maar we dromen ook wel eens nare dingen, vervelende dromen. Dromen waar je het liefde uit zou willen stappen, maar waar je zelf niet de hand achter kan krijgen om eruit te komen. Niemand die je wakker maakt. En als je dan eenmaal wakker bent geschoten, dan lig je er nog lange tijd van wakker. Hopeloos. Vooral die nare dromen. Het is nacht als Daniël droomt. En hij droomt dan dat uit alle windrichtingen, oost, noord, zuid, west, uit alle windrichtingen komt er ook wind. En die wind die grijpt de zeeën, die grijpt het water van de oceanen en hij brengt het in beweging. Die grote zee, ooit door God uit de oervloed tot water bij elkaar gebracht, tot rust gebracht, tot orde gekomen, worden door die verschillende winden weer in beweging gebracht tot een draaiende, kolkende pot. Waaruit vier dieren tevoorschijn komen. Eerst is daar die leeuw. Met vleugels op zijn rug. Wat een combinatie duidt van kracht, maar ook met snelheid. Het tweede dier wat daaruit voortkomt, opkomt, is een beer. En hij is half opgericht. Gevaarlijk, angstaanjagend. En hij heeft de sperrig nog tussen zijn kaken geklemd. Het derde dier, de panter, met vier koppen. En ook met vier vleugels op zijn rug, hij is snel en in staat om in alle windrichtingen tegelijkertijd te kijken. En hem hoort Daniël gezegd worden tegen de beer: sta op en eet veel vlees. En wie is dat dan die beer daartoe aanmoedigt? Wie is degene die in dit alles de regie in handen heeft? Dat is de vraag. Wie heeft de regie in handen in de oerchaos van het leven waarin wij leven, in dit bestaan, deze wereld, deze tijd? Wie regisseert die foute film waarin we soms lijken terecht te zijn gekomen? Van bijna aanslagen, de ene wel verijdeld, de andere niet. Van een aardbeving en een tsunami in Sulawesi. Van geweld in Israël, Palestina, Jemen, Syrië. Consulaat in Turkije waar je niet meer vrij en veilig naar binnen kunt wandelen. Tot aan een treinongeval in Os en woningbranden toe. En stuk voor stuk. Met persoonlijk leed. Wie houdt de regie? Wie houdt dit allemaal in de hand? En misschien meer nog. Wie omvat jou, u, in dit leven? Wie heeft de regie in handen? Niemand, lijkt het. En het wordt nog erger. Het wordt nog sterker dan de leeuw, afgrijzelijker dan de beer en verschrikkelijker dan die panter. Als daar dat vierde dier verschijnt, zich opricht uit het water, een dier met 10 horens op zijn kop, met bronzen klauwen, met ijzeren tanden, en wat hij ertussen weet te krijgen, dat vermaalt en vermorzelt hij, en alles wat ernaast valt, dat vertrapt hij. Wat er op zijn pad ligt, dat maakt hij kapot. meedogenloos vernietigend. En op welk dier deze gruwel lijkt, het is niet eens beschreven. Bij de vorige kunnen we ons nog een voorstelling geven. Een leeuw met vleugels, een beer, een panter met vier koppen. Maar in die gruwel staat niks verder beschreven waar het op lijkt. Die droom die Daniel droomt, die zit vol met beelden die in de Oosterse wereld, in de tijden van Daniel, heel gebruikelijk waren. Een woeste zee die de volkeren voorstelde. We zien wat meer plaatsen in de Bijbel dat de zee wordt gebruikt als een ander woord voor een volkerenmassa. Een woeste zee waarin van alles beweegt, opgezweept door de wind. De woeste zee als mensenmassa. En uit die woeste zee, uit die deinende mensenmassa, komen dan de dieren. En elk dier stelt een koninkrijk voor. Koninkrijken die de hemel naar de kroon steken en de aarde en haar bewoners teistert. Nou, dan zijn er natuurlijk uitleggers die proberen die dieren te duiden. En als ik dat zo ga doen, dan vind je daar misschien wel een soort logica ook in. Allereerst die leeuw. Het eerste rijk, daarin wordt het rijk van Babylonië gezien. De beer, het rijk van de Mede en de Perzen. Die panter met zijn snelle vleugels en vier koppen. Het rijk van Alexander de Grote, die in korte tijd zijn imperium wist uit te breiden. En dat vierde rijk, daarvan wordt dan gezegd, het Romeinse Rijk. Waarop 10 horens op de kop, die ook elk een eigen koninkrijk voorstellen. En daaruit verschijnt een elfde. En er moeten 3 horens voor plaatsmaken om die elfde te laten groeien, te laten gedijen, zijn plaats in te kunnen nemen. En die elfde horen, die heeft ogen als mensen en een mond vol met grootspraak. En die richt hij tegen God en tegen zijn volk. En dan wordt de bedoeling van het visioen van Daniel duidelijk. Wat Daniel ziet in zijn visioen is de strijd die woedt in de wereld. De strijd die gaande is tussen God en zijn tegenstander. En in die elfde horen zien wij de opponent van God, de antichrist. En in die strijd, die gaande is, hebben wij een plaats. In die strijd, die ook op dit moment aan de hand is, zijn wij aanwezig. Of als deelnemer, of als toeschouwer. En op dat laatste is al erg genoeg. Wat doen wij eraan? Hoe gaan wij om met de plaats die ons gegeven is in deze tijd, in deze wereld? Hoe doen wij mee? Het overkomt mij wel eens als ik bij mensen op bezoek kom. Dat als ik binnen ben, dan zie ik dat Boeddha daar al zijn plaats heeft ingenomen. Of als ik bij mensen ben en we raken in gesprek en als ik kom, kom ik niet alleen voor de koetjes en kalfjes. Ik vind het mateloos interessant om te weten wat iemand boeit en fascineert in het leven. En zodat we ook ergens de diepgang in bereiken. En als dan blijkt dat in die gesprekken er toch wel sommige moeites zijn in het leven van die ander. En ik dan denk en geloof dat die moeite het beste al binnen in de handen van onze God gelegd kunnen worden. Maar mijn gesprekspartner dan te kennen geeft, nou, nee, bidden hoeft niet, weet je, bidden is niet nodig. Of wat ik ook merk in gesprekken met anderen, dat er zo gauw een oordeel klaar ligt. Dat er oordelend over iets of iemand gesproken wordt. En als je dan probeert een punt aan te tippen over heling en herstel, genezing, dat het dan toch zo moeilijk is om samen met die ander daar proberen stapjes in te maken. Het lukt ons niet, of we zijn er niet meer toe bereid, maar er zit een blokkade in de weg waardoor wij niet naartoe komen. Dat visioen van Daniël stelt mij, en ik breid hem uit, stelt ons de vraag: wat is onze plaats in die strijd tussen de hemelse gewesten en de aardse gewesten? En met die vraag volgen wij Daniël in zijn beelden. En verplaatsen wij ons van het aardse gewoel naar, zoals Daniël het beschrijft, naar een hemels gezicht. Wat uiteindelijk ook een hemels gericht blijkt te zijn. Want zie daar, zo schrijft Daniël het, een oude wijze verschijnt. Een andere vertaling zegt het heel mooi, een oude van dagen verschijnt. En die oude van dagen, dat is het beeld wat gebruikt werd voor God. Het beeld van de Almachtige God. Hij die zowel de hemel als de aarde heeft geschapen. En die trouw is tot in eeuwigheid, omdat hij niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. En wat blijkt dan? Het blijkt dat hij de hand erin heeft, in die vier winden vanuit de hemel. Het blijken de boden te zijn van God zelf, die de aarde en die de volkeren en die de machten in beweging brengt. Het is Gods hand zelf die in die stormen een koers bepaalt, die macht verleent, maar die ook macht weer afneemt. En het is God zelf die daarvoor de tijden bepaald heeft. In een tijd waarop het lijkt alsof hij de hand er niet meer in heeft, mogen wij geloven dat hij zijn handen eromheen heeft. En eronder en erboven. En houdt hij ons in ons niet begrijpen bewaard tussen zijn handen. Want kijk, daar voor die troon waar die oude vandaag zijn plaats heeft ingenomen, verschijnt iemand die eruit ziet als een kind van de mensheid. Een zoon van de schepping. Niet zomaar een mens. Hij krijgt de naam Mensenzoon. En aan die Mensenzoon overhandigt die oude wijze macht, eer, heerschappij, koningschap. Over alles wat leeft. Daar waar aardse machthebbers naar zoeken, naar jagen, het willen grijpen, dat geeft God zelf aan zijn Mensenzoon. En zo blijft alles in goede handen, van vader op zoon. En Daniël schrijft het allemaal op. En waarom zou Daniël dat nou doen? Omdat hij een dagboek bijhoudt van zijn leven. Omdat hij als droomuitlegger dromen verzamelt. Of omdat het verslag wat hij maakt bestemd is voor anderen om er een voordeel mee te doen. Daniël schreef niet voor niets. En hij waarschuwt ons ervoor. Het gevaar in deze wereld komt uit de volkeren zelf. Het gevaar in deze wereld komt van de aarde zelf. Het gevaar in deze wereld, let daarbij op de antichrist. Want het is de heerser op deze wereld. En dan verplaats ik met jullie het beeld naar de Olijfberg. Aan het begin van onze jaartelling. Want zittend op die olijfberg zien we daar Jezus. Met een aantal van zijn leerlingen. En Jezus die geeft aan hen uitleg over de tijd die nog komen gaat. Over de chaos in de wereld. Over de chaos die komt. En dan lees ik met jullie een stuk uit Marcus 13. Marcus 13, en ik begin daarbij vers 5. Marcus 13, vanaf vers 5, en dan laten we Jezus aan het woord. Pas op, dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven. En ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging, wees daar niet verontrust, zegt Jezus. Die dingen moeten gebeuren. Maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met de andere. Overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dat is het begin van de weeën. En wat jullie zelf betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegezeld. En jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen. Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. En wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden. En vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen. En kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat. Maar omwille van mijn naam, jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Wanneer jullie de verwoestende gruwel zien staan waar hij niet hoort, lezen begrijpt het goed. Dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar binnen gaan, niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis mee te nemen. En wie op het land is, moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben? Bid dat het niet in de winter gebeurt. Want zulke verschrikkingen, als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest. En zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij de tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias, of daar is hij, geloof het dan niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten, om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen. Aan het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Eerlijk gezegd, als ik dit weer lees, vind ik het geen prettig vooruitzicht. Tegelijkertijd kunnen we zeggen, het was en het is voorzien. Er komt een tijd, en misschien zitten we daar al middenin, van anti-goddelijke en anti-christelijke trekken. Een tijd van verderf waarin niemand de hand lijkt te hebben. En roepen wij, waarom toch God? Waar bent u? Waarom gebeurt dit allemaal? En waarom doet u niets? En legt Jezus uit dat al deze dingen moeten gebeuren. De strijd tussen het rijk van de wereld en het rijk van God is in volle gang. Niet alleen ver weg. Als je kijkt naar die nare beelden op tv of op internet. Maar ook dichtbij. Als je een vervelend bericht bereikt. Als je relatie is stuk gelopen. Als er een onderzoek komende is. En je ziet er als een berg tegenop. Of een diagnose is gesteld die je ongerust maakt. Als je iets naast overkomt, of je dierbare. Als je pijn, verdriet of opstand ziet bij een ander, of dat voelt bij jezelf. Jezus waarschuwde toen al. Er is zwaar weer op komst. En we moeten door de stormen van de eindtijd heen. En dan lijkt het soms alsof de nacht donker is. Maar, en die is er, maar, de overwinning is behaald. En die is veiliggesteld. Bewaard in handen. Geen mensenhanden. En als wij dan onze levensreis gaan, in wiens handen begeven wij ons? Waar willen wij het liefste dat we geborgen zijn? In de klauwen van de antichrist? In het rijk van wereldburgers? Of in dezelfde handen als waarin de overwinning gedragen wordt? In de handen van de mensenzoon. Omdat aan hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En gaan wij zo onze levensreis in die handen zijn koninkrijk tegemoet? Bedenk daarbij dat het niemand van ons lukt om twee heren te dienen. Je bent of een vriend van de wereld en vervreemd van God. Of je bent een vriend van God, maar daardoor wel iets vervreemd. Misschien wel extreem vervreemd van de wereld. Als je Daniël verder zou lezen, zou je Daniël 7 vers 25 ontdekken dat die antichrist nog steeds zijn speelruimte heeft. Want daar staat, hij zal in opstand komen tegen de hoogste God. En de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen. En zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd. We zijn gewaarschuwd. Maar laat God het daarmee uit de hand lopen? Ik geloof het niet. Op grond van Gods woord. De mensenzoon heeft het voorzegd. En de speeltijd van de antichrist, het is nog maar voor een bepaalde tijd. Er is een totdat. Totdat God zelf zegt, en nu is het genoeg. En ik snap heel veel als mensen zeggen, ja, met zo'n God kan ik niet leven. Zo'n God hoef ik niet, als die dan toch maar toelaat wat er gebeurt. Ik begrijp heel goed mensen die twijfelen aan de wijze van hoe God de wereld bestuurt. Maar tegelijkertijd heb ik al lang ontdekt dat een leven zonder God deze wereld echt niet mooier maakt. Dus die afweging, die kunnen we misschien wel naast ons neerleggen. En mogen we, en dat ontdek ik ook in mensen zelfs, hoe Gods geest daaruit mag spreken en schijnen, mogen we ontdekken dat God zijn volk niet in de steek laat. En dat het lijden in deze tijd maar tijdelijk is en niet opweegt tegen de heerlijkheid die in de toekomst al voor ons is weggelegd. Voor hen die standhouden en getrouw blijven. alle vergankelijke aardse macht zal vergaan. Wanneer hij, de mensenzoon, komt. Hij aan wie alle macht gegeven is. Die zijn macht dan ook zal gebruiken om alles naar zijn hand te zetten. En de schijnbare overwinnaars van nu zijn dan de verliezers voor altijd. De schijnbare verliezers van nu zijn meer dan overwinnaar in zijn naam. In Christus. Voor altijd. In dat opstandingslicht. Amen.